Namens de kerkraadgemeente wordt u het volgende bekendgemaakt. Woensdagavond zal er een bijeenkomst zijn met en voor jongvolwassenen. Aanvang 7:45. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee M.C. Tanis. De collecten zijn vandaag bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. Volgende week is er 1 collecte voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 72, het eerste vers. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, het eerste vers. Wij stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden. En in aansluiting daarbij zingen we van Psalm 82, het tweede vers. Toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen. Daarna volgt de schriftlezing vanochtend uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 15. Wij luisteren dus naar Gods wet. Zingen Psalm 82, vers 2 en lezen 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Van God, 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u voleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uwer liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is, de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook al zo zij het voleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft en niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Tot zover onze schriftlezing voor vanochtend. We zoeken samen Gods aangezicht in de gebeden en wij doen dan ook voorbeden voor zuster Schellevis die nog in het ziekenhuis verblijft. We danken en bidden met en voor zuster Grinwis die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we doen ook dankzegging dat Jorina But weer thuis mag zijn na de operatie. We zoeken samen Gods aangezicht. Barmhartig en eeuwig Heere in de hemel, vanuit een verwarde wereld en vanuit een chaotisch land naderen we vanochtend tot u in onze gebeden. We hebben het zojuist gezongen, Heere, in antwoord op uw wet, gerechtigheid verhoogt een land. En dan is het toch ook zo dat ongerechtigheid een land verlaagt. We naderen tot u, Heere, vanuit een land waar onrust heerst en ook in ons hart. Veel mensen zijn bang en wij wellicht ook. Voor alles wat er in ons land gebeurt, aan geweld, aan brandstichting, aan moord die er geweest is, aan onrecht. En Heere, wij willen tot u naderen met al die dingen die er in ons hart leven. En we willen ze bij u brengen. Bij u brengen allereerst met een stuk schuld aan onze kant. Gerechtigheid verhoogt een land. Heere, wat is er bij ons een ongerechtigheid geweest? En wie zijn wij geweest, ook in de afgelopen tijden, de afgelopen jaren, ook in de afgelopen weken? Wat is er aan onze kant veel ongerechtigheid? We hebben uw wet gehoord. En als we hem goed gehoord hebben, Heere, dan zeggen we toch, en dan beleven we het ook, dat we schuldig staan aan al de geboden van uw heilige wet. En dat we niet beter zijn dan al die landgenoten van ons die zich te buiten gaan aan geweld. Heere, wij hebben niet een hart van nature dat beter is. En dat willen we u eerlijk belijden vanochtend. En we bidden u dat we het ook werkelijk beseffen mogen. Maar Heere, als we zo tot u naderen, dan willen we u ook bidden of u zich ontfermen wilt. Ontfermen wilt over ons die vanochtend hier voor uw aangezicht verschijnen. Ontfermen wilt ook over al die mensen in ons land. Heere, ontfermt u zich over ons. Want we kennen ons land haast niet meer terug. Zoveel zonde. Zoveel onrecht. En we bidden u dat u wilt geven uw vrede. Want Heere, we kunnen dit alles toch niet loszien van dat ons land losraakt van u de Heere. Uw geboden loslaat. Eigen gekozen wegen kiest. En dan komt dit er toch van. Wilt u geven, Heere, een opwekking? een terugkeer tot u, de levende God, met schuldbelijdenis en verootmoediging tot uw eer. Wilt u dat geven? En wilt u dat ook geven aan ons? We danken u, Heere, dat u ons riep vanochtend, dat u de deuren van uw huis liet openzetten, want dat hebben wij niet verdiend, ook vanochtend niet. En we danken u dat we uw woord mochten lezen en dat we het straks mogen horen, mogen spreken ook. Maar Heere, dan bidden we u tegelijkertijd om de leiding van uw Heilige Geest, zonder wie wij niets kunnen doen. Ja, wij kunnen wel uw woord lezen. Maar als uw geest zich er niet aan paart, dan doet het geen kracht. Wilt u komen, Heilige Geest, en een ieder van ons vervullen, uitdelen van al die schatten en gaven van de Heere Jezus Christus. En dan weet u volmaakt wat wij nodig hebben, beter dan dat we het zelf weten. Wilt u het ons geven? Wilt u diegenen opzoeken in ons midden, Heere, die nog onbekeerd zijn en voor eigen rekening voortleven? Wilt u ze opzoeken en ze de spiegel voorhouden, zodat ze zien waar ze mee bezig zijn en eerlijk worden gemaakt, eerlijk voor u, hun zonde gaan belijden, zodat ze de toevlucht leren nemen tot u, de Heere Jezus Christus? Wilt u, Heilige Geest, ook geven wat diegenen nodig hebben in ons midden die u zoeken, maar die zo verstrikt raken en die niet weten waar ze u zoeken moeten en die misschien wel moedeloos zijn geworden, omdat ze zeggen, ik vind hem niet. Heere, wilt u ze opzoeken met uw genade, geven wat ze nodig hebben. Wilt u ook zorgen, Heere, voor degenen die van u mogen zijn. U weet hoe ze eraan toe zijn, of ze u, de Heere, van harte lief hebben vanochtend en ook met vreugde naar uw huis zijn gegaan om u de lof te brengen, of dat dat er niet was. En of toen misschien een vlakheid en een afgestomdheid is gekomen in het leven. U weet het. Heere, we bidden u heel eenvoudig. Wilt u hier aanwezig zijn? Heere Jezus Christus. In het gewaad van uw woord, van uw belofte, de rijen doorgaan en uitdelen. Wilt u dat doen? Wilt u ons ervoor bewaren dat onze gedachten zouden afdwalen vanochtend? En geef dat we ons rijk mogen luisteren aan uw woord, arme mensen die we zijn. Wilt u ook zijn met hem die u roept om uw woord te verkondigen? Geen mens kan dat van zichzelf. Wilt u hem schenken de leiding van uw Heilige Geest, en dat zijn hart en zijn mond vervuld mogen zijn van de liefde van Christus? En geef zo dat alles in deze dienst uit mag lopen op de eer, de verheerlijking van uw naam, Heere Jezus Christus, die in uw opstanding een naam hebt gekregen boven alle naam, opdat alle knie zich zou buigen voor u, alle knie, ook van die mensen die zich nu nog tegen u verzetten. Want een dag zal het zijn, als u komt. Heere, als we zo tot u naderen in gebed, dan willen we u ook voorbeden doen voor zuster Schellevis. Wilt u haar nabij zijn in het ziekenhuis? Wilt u geven dat ze nog wat herstellen mag? Wilt u bovenal ook geestelijk voor haar zorgen? Geven dat ze met alle moeite en alle zorgen aan uw voeten terecht mag komen en het aan u mag overgeven, want dan is het toch goed. We danken u, Heere, dat zuster Grinwis mocht thuiskomen uit het ziekenhuis, en we bidden u dat u voor haar ook verder wilt zorgen, samen met allen die haar lief zijn, en dat u het goed wilt maken. We danken u dat u het tot zover goed hebt gemaakt. We willen u ook danken, Heere, met en voor de kleine Jorina Butt. We danken u dat ze weer thuis mag zijn na de operatie. En we bidden u dat u voor haar zorgen wilt. Bij alles wat ze in haar jonge leventje al heeft moeten meemaken. Aan pijn en moeite. Wilt u geven dat ze heel kinderlijk en heel eenvoudig vertrouwen mag op u, de Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere, voor al diegenen wie namen we niet noemen, maar die een kruis te dragen hebben waarvan misschien niemand weet. En wat kunnen er een kruisen zijn? Dingen waar we met niemand over kunnen praten misschien. Heere, dat willen we ook bij u brengen. En we bidden u dat dat kruis gedragen mag worden, ziende op hem die het zwaarste kruis droeg. Want alleen dan is het te dragen. Schenkt u de kracht om vol te houden. Heere, als we zo tot u naderen, dan bidden we u niet alleen voor onszelf, maar dan willen we u bidden voor alle plaatsen waar vanochtend uw woord wordt verkondigd. Wilt u uw koninkrijk vanochtend uitbreiden over heel de wereld? Geven dat er velen voor het eerst of opnieuw mogen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Wilt u geven dat zo uw naam wordt verhoogd, uw eer gediend? Wilt u zorgen, Heere, voor al diegenen die op moeilijke posten staan, evangelisten, zendelingen misschien, die het moeilijk hebben en die eenzaam zijn wellicht? Wilt u geven uw nabijheid, waardoor ze het vol mogen houden, vol kunnen houden? We dragen vanochtend ook aan u op het kerkelijk verband waarop deze gemeente toe mag behoren. Wilt u zorgen, Heere, voor onze christelijke gereformeerde kerken? We hebben het nog wel eens over onze kerken, maar ze zijn van u, gelukkig. En we bidden u dat u voor die kerken zorgen wilt. En dat u het werk van de generale synode dat in deze weken plaatsvindt, wilt kronen met uw zegen. En de kerken wilt bouwen door besluiten die genomen mogen worden in biddend opzien tot u, de Heere. Wilt u dat doen? Wilt u onze kerken bewaren bij uw woord of terugbrengen bij uw woord als dat nodig is? En wilt u waken voor uw kerk in Nederland? Heren, we kunnen ons zorgen maken over allerlei ontwikkelingen, dingen die er gaande zijn. Maar u regeert, u bent de koning van uw kerk. En wilt u dan ook blijvend voor haar zorgen? Wilt u ons gebed horen, Heren? Wat hebben we veel om u te bidden, veel ook om u te danken. Dat onze kerk niet in de brand werd gestoken. Dat we hier nog in vrijheid mogen samenkomen, danken ook voor alles wat u ons geeft. En we willen eindigen onze gebeden in de lof op uw naam. Geprezen zijt gij, eeuwige God, die zo eindeloos hoog woont en troont en die toch zo diep wilt zien op mensenkinderen. Ja, die zelfs wilde afdalen in hun armoede om zondaren rijk te maken. Geprezen zijt gij. Hoort u ons gebed, neem onze dank aan, om Christus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om de Heere te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen wij van Psalm 40, het 4e en het 8e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. En vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken, te elken stond. Psalm 40, 4 en 8, bij de inzameling van de gaven. Onze tekst vanochtend, gemeente, is uit 2 Korinthe 8 en daarvan het 9e vers, 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Straks na de prediking zingen we van Psalm 138 het derde en het vierde vers. Psalm 138, 3 en 4 na het amen van de prediking. Gemeente, een koningin van België uit een vorige eeuw stond bij iedereen bekend om haar bijzondere schoonheid. Haar sierlijke gestalte en de verfijnde trekken in haar gezicht in combinatie met prachtige koninklijke klederen maakten dat waar ze kwam, ze eigenlijk altijd in het middelpunt stond. Ze was bijzonder mooi. Er gebeurde een grote ramp in België. Ik meen in een van de mijnen die België toen nog rijk was. Er waren veel gewonden, er waren ook doden te betreuren. Hulpverlening was dringend noodzakelijk en die kwam eerst aarzelend, maar daarna steeds beslister op gang. En natuurlijk hoorden ze ook aan het hof van die ramp die er gebeurd was. En de koningin aarzelde geen moment. Ze ging er naartoe. En ze verscheen op die rampplaats, maar nu niet in een van die prachtige koninklijke japons, maar in de gewone werkkleding zoals die mijnwerkers daar ook droegen. Niet op van die prachtige koninklijke schoenen, maar met kaplaarzen aan. En zo hielp ze de hele nacht door. En wat zag die koningin eruit aan het eind van die doorwaakte nacht? Met verwarde haren, zwarte strepen van viezigheid op het gezicht, gewone kleren aan, kaplaarzen eronder. En toch, toen de mensen die koningin zo zagen, toen zeiden ze tegen elkaar, en toch hebben we er nog nooit zo mooi gezien. Zo mooi. Want die schoonheid van iemand die alle pracht en praal en mooiigheid achter zich laat om heel gewoon te helpen, te werken, die is veel mooier dan welke uiterlijke schoonheid ook. Zo mooi. Onze tekst vanochtend, gemeente, laat ons een koning zien die veel meer schoonheid en rijkdom had, maar die het allemaal achter zich liet. Die een veel diepere armoede koos dan die koningin. En die uiteindelijk ook nog veel meer schenkt. Jezus Christus. Die arm werd, terwijl hij rijk was, opdat zondaren door zijn armoede... rijk zouden worden. Thema van de prediking van vanochtend: Christus armoede maakt zondaren rijk. Twee gedachten. Allereerst de armoede die hij koos. En ten tweede de rijkdom die hij schenkt. Christus armoede maakt zondaren rijk. De armoede die hij koos, de rijkdom die hij schenkt. In 2 Korinthe 8 en 9, gemeente, stelt de apostel een thema aan de orde dat voor zijn levenswerk van grote betekenis is geweest, maar wat maar weinig mensen weten. De collecte. Een inzameling van gaven die hij beloofd heeft te zullen ondernemen toen er een vergadering was van apostelen in Jeruzalem, het zogenaamde apostelconvent. Paulus en Barnabas hebben daar beloofd dat ze onder de heidenchristenen een inzameling zullen houden ten gunste van de jodenchristenen in Jeruzalem. En de apostel heeft zich daar bijzonder voor ingespannen. In verschillende van zijn brieven kunnen we erover lezen. En dat heeft hij daarom gedaan. Omdat het voor hem zo wezenlijk was dat heiden en Joden één zijn in Christus. Of het nu een Jood is die in de Heere Christus gelooft, of een heiden, ze zijn één. En daarom zullen de heidenen de Joden helpen als ze tekortkomen. Eén in Christus. En in de brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus het ongeveer zo. Als nu de heidenen van de Joden zoveel geestelijke gaven hebben ontvangen. En dat hebben ze. Want de Heere Jezus was toch uit de Joden. Als ze zoveel geestelijke gaven hebben ontvangen, dan mogen ze ook materieel, financieel, geldelijk de Joden ondersteunen. En als Paulus dan over die collecte spreekt in ons teksthoofdstuk, dan plaatst hij het in het licht van één term. In het Grieks. In het Nederlands is die met verschillende woorden vertaald. Het is het woord dat meestal vertaald wordt met genade. Maar dat ook vertaald kan worden met gave. En zo komen we het ook in onze tekst tegen. Genade en gave. En eigenlijk is het wel logisch dat die twee betekenissen aan één woord zitten. Want de genade, dat is de houding van iemand die gaat geven. De houding van iemand die geeft. En de gave, dat is dan wat die persoon uiteindelijk geeft. Dat zijn twee dingen die onlosmakelijk aan elkaar vastzitten. Genade en gave. En de apostel plaatst de collecte in het licht van de genade. Want hij bevindt zich in Macedonië op dit moment. En daar verloopt de collecte zeer voorspoedig. En wat zegt hij dan in vers 1? Wij maken u bekend de genade van God. Die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat is genade. Dat is genade als je gaat geven. Als je meedoet met die collecte voor de Joden. En vers 4, waarin bestond aan die genade wel? Die Macedonische gemeente. Die waren vervolgd geweest. Die hadden het moeilijk. En wij zouden zeggen, dan heb je je geld hard nodig. Dan moet je nu even niet geven en misschien later nog eens. Maar die Macedonische gemeenten die zelf weinig hebben, die komen bij Paulus, in vers 4 kunt u het lezen, en ze vragen hem of ze alstublieft mogen meedoen met die gave. Gave. Genadegave. Dat willen ze graag. Waarom? Omdat ze het hebben ontdekt. Dat geven dat ze mogen doen een kwestie is van de genade van de Heere. Dat het Gods gunst is dat ze geven mogen. En dan gaat het de apostel Paulus, als hij dit vertelt aan die gemeente van Korinthe. En ze de gemeente van Macedonië als het ware als een voorbeeld voorhoudt, waar ze zo ruimhartig hebben gegeven. Dan gaat het de apostel niet allereerst om dat hij nou een hoop geld binnenhaalt. Want hij is niet zomaar een collectant, hij is een apostel. Het gaat hem om het geestelijke welzijn van de gemeente. Dat heeft hij op het oog. En hij zegt, voor het geestelijke welzijn van de gemeente is het wezenlijk dat er ook gegeven wordt voor de Joden. Dat er liefde is, dat is een genade van de Heere. Hij zegt het tegen de Korintiërs, jullie zijn in alle dingen zo overvloedig. In geloof, in liefde, wees dan ook in deze collecte overvloedig. Want dat is als het ware een test voor de liefde. Als er liefde is, dan ga je ook geven. En daarom deze collecte, een test voor de liefde van de Korintiërs, waaraan te zien is of ze de Heere werkelijk lief hebben. Wat heeft dat nu met onze tekst te maken? Wel, dan komt onze tekst. Onze tekst begint met het woordje want. Want gij kent De genade, daar hebt u dat woord weer, de genadegave van de Heere Jezus Christus. Dat is de reden. De reden waarom Paulus verwacht dat ze in Korinthe ook zullen gaan geven, omdat ze die gave kennen, die onuitsprekelijke gave die de Heere zelf gegeven heeft. De Heere Jezus Christus. En als je hem kent, weet wat hij gegeven heeft. En als je door een waar geloof de zijne mag zijn, dan gaat je hart open. En dan stel je je hart ook open voor anderen. En dan ga je ook geven. Want gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Wel, wat is dan die genade van Christus? Hij was rijk, maar hij werd arm. Hij was rijk, hij werd arm. Hij werd arm niet doordat hij zijn rijkdom kwijtraakte of verspeelde, zoals dat met mensen kan voorkomen. Zo niet. Hij heeft ervoor gekozen om zijn rijkdom af te leggen, om arm te worden. Wel, wij zijn, zoals we hier zitten, we zijn allemaal geboren. Lang geleden, of misschien kort geleden, maar we zijn allemaal geboren. En daar hebben we niks over te zeggen gehad. Dat gebeurt je. Je wordt geboren. Zo was het bij Christus niet. Het was niet zo dat het hem overkwam. Hij koos ervoor om geboren te worden. Want hij bestond voor zijn geboorte al. Bij de Heere in de eeuwigheid. En onze tekst zegt, daar was hij rijk. Mag ik proberen iets aan te duiden van die rijkdom die hij had, voordat hij arm werd, zonder dat we dat nu helemaal compleet kunnen aangeven wat dat was. Hij was rijk, gemeente, in de liefde. De liefde van de drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Eeuwige liefde, volmaakte liefde, ongestoorde liefde. Liefde die geen mens kan beschrijven, rijk in de liefde. Hij was rijk in macht. Heel de wereld, heel de schepping, heel het heelal was zijn machtsgebied. Hij was rijk in macht. Hij was rijk in eer en aanbidding van de engelen die hem voortdurend de lof toebrengen. Onbevattelijk rijk was hij. Maar gemeente, als dat nou het enige was, die rijkdom van de Heere, dan bleven u en jij en ik arm. Als hij alleen rijk was in zichzelf, dan bleven wij arm. Want dan gaf hij ons niets. Maar weet u, als nu de apostel Paulus schrijft over de rijkdom van God, dan doet hij dat meestal in de vorm van God die rijk is in barmhartigheid. De rijkdom van zijn genade. En omdat hij rijk is in barmhartigheid, is hij ook arm geworden. Hij heeft die rijkdom achter zich gelaten. En hij is arm geworden. Wel, wie kiest er nou voor armoede? Dat doen we toch niet? Niemand van ons kiest van zichzelf voor armoede. We willen allemaal wel rijk zijn op een bepaalde manier. En de een die is daar veel harder mee bezig dan de ander. Maar dat zit er bij ons allemaal uiteindelijk toch in. Niemand kiest voor armoede. Christus wel. Hij werd arm. En hoe arm? Wel, kijk eens in zijn geboorte. Armoedig. Hij was gewend aan een troon. Hij kreeg een stal. Hij was gewend aan het lieflijke gezang van engelenstemmen. En wat hij hoorde waren ruwe herderstemmen. Arm geboren. Maar niet alleen in zijn geboorte was hij arm. Ook in heel zijn leven. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd neerleggen. Hij had gebrek aan alles. Hij heeft honger geleden. Hij heeft dorst geleden. Hij wist van tevoren niet wat dat was, gemeente. Want hij had alles. Hij was rijk Maar hij werd arm. Maar nog dieper ging zijn armoede. Want hij koos niet alleen het ontluisterde leven van honger en dorst, maar ook het leven onder de vloek. En dat is armoede. Armoede onder de vloek van God over de zonde. Zo staat het in het 5e hoofdstuk, het 21e vers van deze brief. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Zonde gemaakt. Hij werd een en al zonde. Hij was zondeloos en dat was zijn rijkdom. Maar wat een armoede, hij werd zonde. Een en al zonde en daarom draagt hij een en al de toorn van God. En dan nog één stap dieper in zijn armoede. Niet alleen zijn geboorte, niet alleen zijn leven, niet alleen dat hij zonde gemaakt wordt. Maar wat is er groter armoede dan God te missen? God missen is de grootste armoede. Als je de Heere mist, dan heb je niks. Hij moest het zeggen aan het kruis. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? En dan weet ik wel, er zijn een hoop mensen in deze wereld die menen dat ze de Heere God heel goed kunnen missen. Maar hij niet. Hij wist wat het was om in de gemeenschap van de Heere te zijn, beter dan dat iemand van ons dat weet. De eeuwige Zoon van God. Hij wist het. Als u een zwerver zou aanspreken op straat, en je raakt in gesprek met zo iemand, wat steekt zo iemand het meest? Wel, als die andere tijden gekend heeft. Als die gaat vertellen, vroeger, toen had ik een huis, vroeger had ik dit en dat. En dat doet die persoon het meeste pijn. Als je iets mist, waarvan je weet wat het is om het te hebben. Zo was het met Christus. Hij miste de gemeenschap met God. En hij had andere tijden gekend. Hij was rijk. Hij werd arm. Waarom doet iemand dat? Waarom kiest iemand voor zo'n armoede? Wel, het staat erbij. Om uwentwil. Voor u. Korintiërs, voor u. Die armoede die Christus kiest, dat is de armoede van ons mens. In onze armoede daalt hij af, om uwentwil. Gemeente, wij waren rijk. Onuitsprekelijk rijk. Wat was Adam rijk in het paradijs? Of is het geen rijkdom? Rijk in eer, rijk in macht over de schepping gesteld, rijk in de liefde van God en arm in de zonde. Hij was rijk. Wij waren rijk, maar we zijn het kwijtgeraakt en we hebben het verspeeld en we zijn nameloos arm geworden. Arm. Omdat we geboren worden zonder God. Als tegenstanders van de Heere. Arm. Omdat we de zaligheid missen van onszelf. Arm. Omdat we hem niet terug kunnen verdienen. Arm. Omdat we het zo weinig beseffen. Armoede vanwege de zonde. Gemeente, die armoede die Christus kiest, dat is onze armoede. Ja, zou misschien iemand zeggen, is dat nou echt wel zo? Zijn wij wel echt zo arm? Want als ik toch de krant lees, dan zijn er toch in de wereld zoveel mensen die veel en veel armer zijn dan wij zijn. En er zijn ook mensen die armer zijn in financiële zin, dat is ook zo. En wij zijn, althans de meeste van ons, best rijk. Maar het gaat hier om geestelijke armoede. En weet je wat nou de grootste armoe is? dat we die armoede zo weinig beseffen. Die geestelijke armoede. Je kunt rijk zijn in alles in dit leven. Rijk in geld, maar wat is geld? Rijk in liefde die je ontvangt van mensen om je heen en die je geven mag. Maar als je arm bent in God, dan ben je nameloos arm. En als je nou zegt, ja, maar ik zie die armoede helemaal niet en ik heb er geen last van. Want ik zit toch in de kerk en ik doe toch mee. Weet je, dat is nou het erge van die armoede. Dat we ze zo weinig beseffen. Armoede, dat we niet weten dat we arm zijn. Dat is als die gemeente van Laodicea, aan wie de Heere Christus een brief schrijft. Die gemeente die van zichzelf zegt, we zijn rijk, we zijn verrijkt, we hebben aan geen ding gebrek. En Christus zegt, je weet niet dat je bent arm en jammerlijk en blind en naakt. We zijn arm van onszelf, gemeente. Geloven we dat? Als u er niet van overtuigd bent en als u het niet ziet. Gelooft u dat Christus al die rijkdom van hem zou afleggen om zo nameloos arm te worden, als dat niet strikt noodzakelijk was? Nee toch? Was toch nodig dat hij dat deed? Dan tekent dat toch onze armoede. Als je je armoede wilt leren kennen buiten God, dan moet je zien die afstand die Christus aflegt. Die diepte waarin hij afdaalt, dat is nou de diepte van onze armoede. En gemeente, wat hebben we nodig om daaraan ontdekt te worden? Want dat geloven we zomaar niet, dat we nou echt helemaal puur arm zijn en dat er van ons uit geen manier is om te naderen tot de rijkdom van de eeuwige God. Want we denken toch zo vaak dat we nog wel een beetje kunnen bidden en een beetje dit kunnen doen en dat kunnen doen. Maar onze tekst zegt, we zijn arm. Puur arm. Dat moeten we leren ontdekken, gemeente, want dat geloven we zomaar niet. Wat kunnen we ons proberen staande te houden met onze ijver en dat we toch ons best doen en dat we toch wel ernstig zijn en serieus. Onze tekst zegt vanochtend, je bent arm als je Christus niet hebt. Hoe ijverig, hoe serieus je verder ook maar bent, maar je bent arm. Ben jij het er wel eens mee eens geworden? Heb je het wel eens tegen de Heere gezegd? Heere, ik ben ellendig, arm en naakt. O God, verlos mij uit ellende. Het is nodig, gemeente, dat we onze armoede beseffen. Dat we daar niet oppervlakkig overheen leven. Want weet u, naar de mate dat je je armoede kent, zul je ook Christus nodig hebben. En als je je armoede niet beseft, dan ga je proberen om jezelf een beetje te verlossen, een beetje op te poetsen, netjes, vroom te leven, alsof je het daarmee redt. Wat hebben we het nodig, gemeente? Dat werk van de Heilige Geest, waardoor we leren zien, Heere, nou kan ik helemaal niks bijdragen. Nou ben ik alleen maar puur arm. Wat zijn we arm? Beleven we het? Gemeente, voor wie arm is, is er goed nieuws vanochtend. Hij is arm geworden. Arm geworden. Zo arm als de armste zondaar is. Zo diep is hij afgedaald. Die armoede heeft hij gekozen, de armoede van een mens buiten God. En als iemand vanochtend moet zeggen, ik ben arm, weet dan, Christus is afgedaald tot in de diepste armoede, precies waar een zondaar zich bevindt. En daar wil hij het niet bij laten, want hij wil ook rijk maken. Dat is de tweede gedachte die we in onze tekst vinden. Christus kwam in de menselijke armoede niet voor niets, gemeente, maar hij kwam om zondaren rijk te maken, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is iets dat de jongens en meisjes in de kerk ook kunnen begrijpen. Jongens, als jullie aan het spelen zijn en je vriendje of vriendinnetje heeft iets wat eigenlijk net iets mooier is dan datgene dat jij hebt. Nou, dan komt het wel eens voor dat je tegen je vriendje of vriendinnetje zegt, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? En soms gebeurt dat dan ook en ruil je ook. Maar jongens, moet je je nou eens voorstellen dat jij datgene hebt wat mooier is. Jij hebt iets heel moois en je vriendje die heeft iets, nou dat stelt eigenlijk niks voor, dat is helemaal niet mooi. En dan komt dat vriendje op jou af en die zegt, zullen wij ruilen? Nou, dat doe je natuurlijk niet. Zeker niet. Want jij hebt iets dat veel mooier is. Dan ga je toch zeker niet ruilen. Dat hou je dan mooi voor jezelf. Weet je dat de Heere Jezus het anders doet? De Heere Jezus heeft alles. Onuitsprekelijke rijkdom verworven. En een zondaar heeft helemaal niks. En wat nu de Heere Christus zegt, zullen we ruilen. Hij heeft alles en ik heb niks. Maar hij zegt, zullen we ruilen? Jij mijn leven, ik jouw dood. Jij mijn rijkdom, ik jouw armoede. Zoals het avondmaalsformulier dat zegt, hij door God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ruilen. Dat wil hij. En weet u, weet je, jongens, nou zijn wij mensen zo, dat wij dat eigenlijk niet geloven kunnen. Dat iemand die zoveel heeft wil ruilen met iemand die niks heeft. Maar dat wil hij nou wel. Wonderlijke mensen zijn wij eigenlijk. Als de Heere tot ons nadert en hij verkondigt ons dat we arm zijn, dan verzetten we ons daartegen en dan geloven we dat zomaar niet. Dat we puur arm zijn. Maar als we dat nou gaan ontdekken, dat we arm zijn, en dat we de Heere niks te bieden hebben, dan wil de Heere met ons ruilen. Maar dat kunnen we maar zo moeilijk geloven. Want dan denken we dat de Heere is zoals wij. Dat de Heere is zoals wij. Dat als Hij iets heeft meer dan wij, dat Hij niet ruilen wil. Gemeente, de Heere is anders. De Heere heeft alles en hij wil ruilen met wie niks heeft. Want hij heeft al zijn rijkdom achter zich gelaten om arm te worden, om arme zondaren eeuwig rijk te maken. Zo wil hij ruilen. Dat zijn de voorwaarden waarop hij ruilen wil. Waarop arme zondaren bij hem welkom zijn. Hij wil ze rijk maken terwijl zij niks hebben. En dat is iets wat wij mensen zo moeilijk begrijpen kunnen, zo moeilijk geloven kunnen. Daar is de Heilige Geest voor nodig, om dat te zien. En dat is het evangelie. Dat Hij ruilt, zijn rijkdom schenkt aan wie niks heeft. Wat is dat dan voor rijkdom die Hij schenken wil? En gemeente, eigenlijk moet je dan zelf afdalen in die schatkamer van al Gods beloften en al die rijkdom van Christus. Want geen mens kan dat goed onder woorden brengen. Maar mag ik een paar dingen aanduiden van de rijkdom van Christus? Een paar dingen maar. Vrede met God. Dat je niet meer een tegenstander van de Here bent die zich verzet tot zijn laatste snik en het uiteindelijk van de Here eeuwig verliezen moet. Maar vrede met God. Dat het goed is tussen de Here en u. En dat je door de rijkdom van Christus, zoals het doopsformulier dat zegt, zonder verschrikken verschijnen mag voor zijn rechterstoel. Is dat geen rijkdom? Nog iets van de rijkdom van Christus? Vergeving van zonden. Al mijn zonden volkomen weg. Niet één blijft er over. Dat is de rijkdom die Christus schenken wil. Mag ik met name jonge mensen in de kerk eens uitnodigen om nou de dingen eens te vergelijken. Zet het nou eens naast elkaar. Aan de ene kant die rijkdom die je in de wereld krijgen kunt. En dat hoeft echt niet alleen geld te zijn. Misschien zijn er mensen die jagen naar geld. Mag ik eens vragen waarom eigenlijk? Waarom wil je zoveel geld hebben? Geld. Het is een probleem om eraan te komen. Het is een probleem om het vast te houden. En het is een probleem als je het weer los moet laten. En ooit moet je het loslaten. Maar zet het dus naast elkaar. De rijkdom die er in de wereld te vinden is. Geld en goed en liefde en vriendschappen en wat er allemaal is. En zet daar eens tegenover. De rijkdom van Christus. Wat zou je nou liever hebben? Fijn horen als je ook in de wereld allerlei goede dingen mag hebben. Zolang het hart er maar niet aan zit. Maar zeg je het nou niet mee, die rijkdom van Christus. Die rijkdom van Hem is alles waard. Dat is pas echte rijkdom, wel ze is te verkrijgen. De Heer Jezus Christus nodigt in het evangelie arme mensen tot Hem. Maar mag ik nu eens zeggen tegen u die de Heer hebt leren kennen. Die als een arme tot Hem bent gevlucht. En die iets van zijn rijkdom hebt mogen ontvangen. Leeft u daar ook uit? Leeft u ook zo? Bij die rijkdom van Christus. Kind van God. Stelt u zich voor, een verhaal dat ik ergens las. Een koning en een bedelaar. Die koning maakt een wandeling rondom zijn paleis en die komt daar een man tegen, een bedelaar, in lompen gehuld. En de koning is in een goede bui en hij schenkt hem een paar miljoen euro. Zomaar. En een paar weken later loopt die koning dezelfde route en hij komt diezelfde man tegen. Nog steeds in diezelfde lompen. Nog steeds bedelaar op dezelfde plek. Man, wat heb je met dat geld gedaan? Niets. Moest ik daar iets mee? Dat is natuurlijk dwaasheid, gemeente. Dat zo'n bedelaar niet zou leven bij die rijkdom. Is het niet zo met veel kinderen van God? Die zo onnoemelijk veel van de Here hebben ontvangen. Leeft u er ook bij en leeft u er ook uit? Een christen is een rijk mens. Nee, niet in jezelf. In jezelf blijf je inderdaad die bedelaar. Blijf je afhankelijk van de Here. Maar in Christus is een kind van God zo onnoemelijk rijk. En zouden we daar de koning niet de eer mee onthouden als we zo weinig bij die rijkdom leven? Leven bij de rijkdom die in Christus is. Misschien vraagt er iemand, ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe leef je uit de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Hoe ziet je leven er dan uit? Wel, dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar onze tekst zegt het toch zo. Leven uit de rijkdom van de Heere Christus doe je door te geven. U herinnert zich toch hopelijk nog wel dat onze tekst staat in het verband van die collecte waar Paulus mee bezig is. En dat ze de reden daarvoor vormt. Hij verwacht dat de Korintiërs ruimhartig zullen gaan geven, want gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Nou, als je die genade kent, dan zul je ook gaan geven. En dan gaat het echt niet alleen om geld geven, maar dan gaat het om het gevende leven. Je leven geven voor anderen, liefde geven. Dat is leven uit de rijkdom van Christus. Verstaat u het? Als je die genade van hem kent, dan zul je ook gevend gaan leven. En Paulus kent die Korintiërs. Hij weet dat ze Christus genadegaven hebben leren kennen. En als je die genade ontvangt, dan ontvang je ook de genade om te geven. Daar liggen een paar belangrijke lessen in voor ons gemeente. Allereerst, het geven van geld in de kerk is een kwestie van genade. Het is genade als je geven mag. Als je bij mag dragen, liefdegaven mag geven. Iemand die door de Heere uit de zonde verlost is. Iemand die beseft hoe arm hij is in zichzelf en hoe rijk de Heere Christus hem of haar wil maken. Die zal ook geven. Een christen weet waar rijkdom voor bedoeld is. Niet om op te potten, maar om gevend te leven. Wat is dat heerlijk, gemeente, als je die genade ontvangt. Dat je loskomt van dat halen, hebben, houden van deze wereld, want dan hangt toch onze wereld van aan elkaar. Als je daarvan bevrijd wordt door de rijkdom van Christus en gaat geven, dan ben je pas echt rijk. Rijk ben je niet als je veel hebt, maar als je door de genade van Christus veel geeft. En wat zijn er dan een hoop arme mensen met veel geld? Een tweede les, gemeente, die hierin ligt. Geven is een test voor de echtheid van de liefde. Wie van de Heere houdt, die geeft ook. Uit liefde, als vanzelf. Dat gaat niet onder dwang, omdat het zo nodig moet, vanuit een wettische instelling, maar uit de liefde. En als we dan vragen, ja maar, hoeveel moet dat dan zijn? Hoeveel moet je dan geven? Stelt u zich voor dat die Korintiërs dat zich hadden afgevraagd, hoeveel moet je dan geven? Dat staat er niet bij. Er staat geen hoeveelheid of percentage genoemd. Want daar gaat het ook niet allereerst om. Het gaat om de liefde. Het gaat omdat je die genade van de Heere kent. En dat is veel moeilijker. Echt, het is niet zo moeilijk om een keer een groot bedrag in de collectezak te doen. Maar om dat te doen met een hart dat de Heere dankbaar is voor zijn genade, dat is veel en veel moeilijker. Gemeente, het gaat hier niet om een wettische gehoorzaamheid van je moet en je zult. Maar het gaat om een zogenaamde evangelische gehoorzaamheid. De liefde waardoor je geven gaat. Ja, maar zal iemand misschien vragen, goed, het gaat er niet om dat het moet, maar het gaat erom dat het mag. Maar hoeveel mag er dan? Hoeveel mag er dan gegeven worden? Want het is toch ook niet de bedoeling dat je alles maar weggeeft en dat je zelf helemaal niks overhoudt? Nee, dat hoeft ook niet. Hoeveel mag je dan geven? Wel, gemeente, dan kunnen we een voorbeeld nemen aan die Macedonische gemeente. Of dan kunnen we een voorbeeld nemen aan die weduwe die een penning in de schatkist wierp. Dat was een klein bedrag. Maar het was een bedrag dat ze merkte. Laten we zo geven. Zo dat je het voelt. Niet zoiets wat je uiteindelijk toch niet mist. Maar zo dat je het voelt. In geld, in liefde, in tijd. Gevend leven, dat is de genade die de Heere geeft aan zijn kinderen. Beseffen we het, gemeente, ook in de kerkdienst. Als er gecollecteerd wordt, dat dat iets heiligs is. Dat het een genade van de Heere is, dat u geven mag. Beseffen we dat ook? Gemeente, dat is het voorrecht van kinderen van de Heere door Christus rijk gemaakt. En Paulus zei het tegen de Korintiërs: gij kent de genade van de Heere Jezus Christus. Mag ik het u vragen vanochtend, kent u die genade? Paulus wist het van de Korintiërs. Kent u die genade? Die rijkdom van Christus. Bent u door zijn armoede rijk gemaakt? Misschien interesseert het u of jou niet zoveel. Ben je veel meer bezig met de dingen van elke dag? En zou het je veel meer waard zijn als je een miljoen euro kreeg dan dat je met God verzoend werd? En wat erg is dat? Want dan besef je het niet. Besef je niet hoe arm je bent. En hoe nodig het is dat je van de Heere ontvangt, omdat je anders voor Gods rechterstoel straks alleen maar armoede hebt. En dan kun je jezelf wel rijk vinden misschien, maar wat als de Heere daar nou anders over denkt? Wat is het nodig, gemeente, dat we als arme mensen die rijkdom van de Heere ontvangen? Ja, zal iemand zeggen. Maar hoe dan? Dat is mijn vraag. Hoe ontvang ik dan van die rijkdom? Wel, gemeente, dan vraag ik uw aandacht voor één element nog uit de tekst. Want er staat nou niet dat wij, dat kinderen van de Heere door Christus rijkdom rijk gemaakt worden. Maar door zijn armoede. Door zijn armoede. Juist de arme Christus maakt rijk. Juist de lijdende Christus bevrijdt. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat je niet moet opklimmen tot een bepaald niveau van geestelijke rijkdom voordat de Heere je helpen kan. Dat betekent dat je niet moet proberen om met iets bij de Heere aan te komen, omdat er een bepaald niveau van rijkdom vereist is. Dat betekent dat je dat ook niet moet doen. Niet bij de Heere aankomen en zeggen of denken: Heere, kijk eens, zo ernstig heb ik nou gebeden. Heere, kijk eens hoe serieus ik ben. Heere, kijk eens hoe ijverig ik ben. Aankomen met iets van jezelf alsof het alleen voor mensen was die een bepaalde geestelijke rijkdom hebben bereikt. Gemeente, als u dat doet, uiteindelijk beledigt u dan de Heere zo. Want dan kom je bij de Heere aan met dingen van jezelf, terwijl de Heere nou zondaren wil opzoeken in hun armoede. In pure armoede, zonder iets van hen. En dan zou jij bij de Heere aankomen: Heere, kijk eens, dit vrome werk van mij. Dat is het dus. Hoe ontvang je die rijkdom? Niet door bij de Heere aan te komen met een vroom werk, een vroom gebed, een vrome gedachte, een traan, een zucht, waarvan je denkt, misschien is dat wel echt geweest. Maar als een arme tot hem komen. Christus is te vinden alleen in zijn armoede. En dan moeten we ook arm zijn. Als arme mensen tot hem naderen. Zonder iets van onszelf. Ja, maar ik heb zo weinig zondekennis. Ook als je arm bent in zondekennis, wil Hij rijk maken. Ja, maar ik ben zo'n groot zondaar. Ook als je arm bent in alles, Hij wil rijk maken. O gemeente, wij kunnen dat zo moeilijk geloven, hè? Dat Hij nou naar mensen vraagt die niks meebrengen. Helemaal niks. We willen zo graag iets. Al was het maar het minste meenemen. Maar Hij is arm geworden. Arm. Christus, zegt de apostel elders. Als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor vrome mensen. Niet voor mensen die zelf wat mee kunnen brengen. Goddelozen. Armen. Ja, maar moet ik dan niet eerst mijn zonde wat dieper leren kennen? Moet ik niet eerst wat vromer worden, wat netter gaan leven, voordat ik bij de Heer Jezus Christus welkom ben? Nee. Oh, dat moet u wel doen, hoor. Maar het is geen voorwaarde om welkom te zijn bij Hem. De armste mens, degene die het armst is in zondekennis, het armst in zelfkennis, het armst in gebed, het armst in, vult u het maar in, die is welkom bij Hem. Dit is een getrouw woord. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar staat niet zondaren die ook nog dit of dat hebben. Zondaar. Hij maakt geen heiligen zalig. Maar zondaren. Niemand is te arm voor Hem. Arme mensen zijn bij deze Christus welkom. Zijn moeder zong het al. Armen heeft Hij met goederen vervuld, maar rijken ledig weggezonden. Wel, zijn er hier arme mensen? Zijn er hier mensen die zeggen, moeten ik mis alles? Als ik Christus niet heb. Hij wil u zijn rijkdom bieden. Zondaar, leg uw hand op deze tekst en vlucht tot Hem. Ja, met lege handen, ja. Of bent u nog rijk in uzelf? En wilt u naar de Heere toekomen, maar neemt u toch iets mee? Laat dan vanochtend die volle handen van u eens leegmaken door Hem. En word dus arm. Alleen maar arm. En leer ontvangen van Hem. Houd toch niet vast aan een stuk eigen gerechtigheid. De kerkvader Augustinus zegt het ergens. God is al zo nederig. Maar wat is de mens nog hoog? Dat geldt toch niet van u? Dat als Christus in de armoede komt, dat u uw eigen rijkdom wilt maken. Laten we tot Hem gaan, gemeente. Moede kom ik, arm en naakt, maar tot de God die zalig maakt. Zondaren zalig maakt. En wat een rijkdom schenkt Hij dan, kind van God. Wat bent u, wat ben je onnoemelijk rijk. En dan leef je er misschien weinig bij en dat is schuld. Maar je bent het. En dan ben je het niet in jezelf, want in jezelf ben je arm. Maar in Christus, in de belofte, eens zal Hij komen. En dan komt Hij om zijn rijkdom uit te delen. En als de arme Christus zondaren al zo rijk maakt, wat zal het zijn als hij komt op de wolken des hemels? In zijn rijkdom, in zijn heerlijkheid. Hebt u hem al leren kennen? Als die eeuwig rijke God die arm werd om u, om jou rijk te maken. Als dat zo is, dan zing je het mee. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van scheren wegen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. eeuwig rijke God. Wij danken u voor wat u ons vanochtend schonk in uw woord. Wat bent u rijk en wat wilde u nameloos arm worden om zondaren zalig te maken. Heer, wilt u zelf dat woord achtervolgen met uw zegen. Geven dat het vrucht draagt. Wilt u, als we nog rijk zijn in onszelf, ons toch arm maken. Neem ons dan toch alles af. Maar Heer, wilt u zichzelf toch ook wegschenken aan armen, om ze eeuwig rijk te maken. Wilt u vergeven wat niet was naar uw heilige wil in deze dienst? Ach, Heere, wat kunnen we maar beperkt spreken en beperkt denken van uw genade en van onze armoede. Wilt u het zondige vergeven? Wilt u met ons zijn in deze dag en ons vanavond weer samenbrengen rondom uw woord? Hoort u ons gebed uit genade alleen, omwille van de Heere Jezus Christus. Amen. Onze slotzanggemeente is uit 66, het zesde vers. Door hoogsten arm het geweld onttogen zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezegd. Psalm 66, het zesde vers. Wij gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.